Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout.
Een hele goede dag. Er zijn weer met twee gasten. Met een gepassioneerde en resultaatgerichte bestuurder. Met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en een pragmatische aanpak. Aldus Manfred Laros op zijn eigen LinkedIn-profiel. Hartelijk welkom. En de man die een iets minder uitgebreide omschrijving heeft op LinkedIn. Wel in het Engels trouwens. Niet gek voor iemand die bij twee clubs in Qatar werkte. Bij FC Cincinnati, maar vooral voor de KVB, PEC Zwolle. En al ruim 3,5 jaar voor Sparta. Gerard Nijkamp, goedemorgen. Goeiedag. Fijn dat jullie er weer zijn. Zijn jullie niet zo actief op social media, man? Of hebben jullie daar gewoon geen tijd voor?
Ik ben iets actiever, maar niet heel erg. Ik heb LinkedIn, dat is het enige waar ik echt wel wat op doe. En alle andere sociale kanalen laat ik aan me voorbij gaan.
Nou, dat doe je wel zelf, daar heb je geen social media manager voor.
Nee, daar heb ik geen social media manager voor. Doe ik in de spaarzame vrije uurtjes die ik nog over heb.
Ja, jij hebt er natuurlijk geen tijd voor, Gerard, om social media bij te houden.
Oh, zeker wel. Ik zou er zeker tijd voor hebben.
Ja?
Maar het is niet altijd verstandig om dat allemaal te volgen.
Nee.
LinkedIn vind ik wel een serieus iets. Dat volg ik intensief, kan ik wel zeggen.
Maar je bent geen poster, je bent een stille lezer.
Ik ben een stille lezer en post heel sporadisch.
Ja.
En als er iets van World Coaches voorbij komt, dan...
Dan haak je in.
Vaak een duimpje.
Ja, precies. En jij hebt natuurlijk altijd tijd nodig om de Sparta-podcasten te luisteren en te bekijken. Want jij mist geen aflevering, Gerard. En jij,
Manfred... Dat wordt gezegd, ja.
Nee, dat heb je zelf gezegd.
Oh, is dat zo?
Ja.
Oh, en jij een beetje cynisch is.
Ja, ja. Dat is niks voor jou. Dat is niks voor jou. En jij...
Je zou de knop uitzetten.
En jij hebt je van vorige week waarschijnlijk bestudeerd als huiswerk, ja. Voordat je hier zit. Want jij bent geen trouwe kijker en luisteraar.
Ik mis wel eens een enkele aflevering, maar...
Ja, het is je vergeven. Nou, laten we lekker beginnen, mannen.
Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren.
Want 5 gespeeld, 9 punten. De beste seizoenstart voor Sparta in bijna 40 jaar. Afgelopen weekend Excelsior alle hoeken van het veld laten zien. Hier zitten natuurlijk 4 dolgelukkige Spartanen.
Nou ja, dat is het mooie als je de supporters op Woudestein ziet. Hè, die blijdschap na afloop. Die hebben met z'n allen naar een draak van een wedstrijd gekeken. Maar dat doet er blijkbaar dan niet meer toe. Er is in de laatste minuut gescoord. Dus dat is eigenlijk waar het bij de supporters om gaat. Winst. Eigenlijk kunnen ze 90 minuten met hun rug naar het veld gaan staan.
Ik zie nu alweer een lichte ergernis bij Manfred. Nee. Dit klopt niet helemaal wat je zegt.
Nee, helemaal niet. Nou. Ik heb ook een hele intensieve wedstrijd gehad. Naar Woudestein ga ik niet graag. Omdat we daar meestal hele moeilijke wedstrijden spelen. In die zin. Maar als je dan in 92e minuut dan een goal maakt. Dan heb ik het zeer uitbundig staan.
We zeggen hetzelfde.
Ja,
we zeggen hetzelfde. Het was een draak van een wedstrijd. Ja. En er is gewonnen. Dus is het blijdschap.
Dat is niet helemaal waar. Dat sentiment van matige pot kwam weer terug. Dat vieren duurde best lang. Het uitvak mocht ook lang niet leeg. Dus die Spartanen die hoorde je door de hele buurt nog. Nog zeker een half uur, maar daarna, zeg maar de middag en de avond daarna, dacht je van ja, dit is niet waar we willen zijn met ons elftal in deze speelronde.
En hoe is dat dan bij jou, Gerard?
Wat bedoel je dan?
Nou, gemengde gevoelens. Je wil toch een veel betere wedstrijd van je ploeg zien dan dat je te zien krijgt, toch?
Nou ja, dat zag ik niet af aan de mensen die aan het juichen waren in het uitvak.
Nee, natuurlijk niet.
Die waren
natuurlijk
zo blij.
Ben je dolblij met een zege.
Dus maakt blijkbaar niet
natuurlijk
uit.
Natuurlijk ben je dol, maar het is natuurlijk wel zo dat Excelsior zich daarna een beetje als morele winnaar begon op te stellen.
Ja, het zal.
Wij waren beter. Ja. Wij hadden moeten winnen. En dat je denkt, ja, maar dat moeten we niet laten gebeuren.
Hoe zit jij er dan in, Gerard? Zit je dan met ergernis omdat het spel niet al te best is? Of zit je vooral met opluchting omdat je net met 1-0 wint?
Nee, helemaal niet. Ik kijk gewoon wat ik zie. En ik kijk natuurlijk misschien wel iets anders naar wat ik nu net van jullie hoor. Als je kijkt naar de statistieken aan het eind, dan hebben wij gewoon in bijna alle gebieden beter gescoord. Expected goals bijvoorbeeld.
Maar ook door die rode kaart natuurlijk.
Dat was 1,7 op 1,5. Hè? Dat is
de rode kaart.
Een klein verschil.
Ja, maar goed, het is wel...
In ons voordeel.
Het lijkt nu of we echt een dramatische wedstrijd hebben gespeeld, waarin Excelsior veel meer kansen heeft gecreëerd. Dat is dus niet zo. Nee. Maar het dubbeltje had ook op de andere kant kunnen vallen. En dat is zelden gebeurd eigenlijk bij Utrecht en Eagles, scored Eagles. En met 2 uitgeleiders tegen PSV. En Feyenoord, waar we het absoluut niet goed hebben gedaan. Ja, deze groep is een ontwikkeling. Dan kunnen we niet verwachten dat het in wedstrijd 5 de pannen van het dak speelt. Ja, dat wil ik ook heel graag. Zeker. Begrijp me niet verkeerd. Maar dit heeft ook gewoon tijd nodig. En de staf en groep weet wat er te doen staat. We moeten bezig met het spel. Maar de punten koesteren we.
Maar jij zegt, ik kijk anders. Kijk jij bijvoorbeeld op een manier van... Praat ik even namens jou. Ik heb Lataïef gehaald. Die doet het niet goed. Ik hoop dat hij vandaag goed speelt, want dat is ook goed voor mij.
Nee, helemaal niet. Zo kijk ik helemaal niet. Ik heb niemand gehaald. Wij hebben spelers gehaald. Daardoor is deze groep ontstaan. Ja, de handtekening van mij staat eronder, samen met die van Manfred. Daar staan we gewoon achter. En deze groep heeft gewoon ontwikkeling nodig. Tijd nodig om te ontwikkelen.
Maar je ziet een speler het moeilijk hebben. Dan kan ik me voorstellen dat als hij het niet goed doet, krijg ik het op mijn bord.
Nee, zo voel ik dat helemaal niet.
Nee. Nee. Wat denken jullie dat na zondag de meest gestelde vraag is? Wat denken jullie? We hebben heel veel vragen binnengestuurd gekregen.
Die ga jij ons vertellen.
Oké, komt-ie.
Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post.
Hoe staat het met de contractverlenging van onze groeibriljant Eyüp Oefkir? Die is echt veel binnengekomen. Ja, het is een goede vraag natuurlijk.
En het antwoord is, dat loopt.
Dat loopt, ja. Maar dat is ook, lijkt me ook best wel lastig. Want volgens mij is hij van zaakwaarnemer geswitcht, of heeft hij geen zaakwaarnemer momenteel? Hoe gaat dat?
Nee, daar ligt een beetje de uitdaging. Ja. Met hem vooral.
Want hij heeft geen zaakwaarnemer, toch?
Hij heeft op dit moment geen zaakwaarnemer. Tot 1 september had hij een zaakwaarnemer. Dat heeft hij dus op dit moment even niet. Hij is druk zoekende. Dat is natuurlijk al een langere tijd. We zijn ook met zijn vader en Eyüp zelf in gesprek gegaan. En daarin ook zijn we aan het onderhandelen. En we hopen dat we dit snel met elkaar kunnen afronden.
Ja, want hij heeft nu contract tot 2027. Klopt. En dan is de intentie 29 of...
Ja, goed.
Nou, zijn jullie ligt 35, maar...
We zijn met hem daarover. En hopelijk straks ook heel snel met de zaakwaarnemer gaan we dat verder bespreken. En wat daaruit komt, dat zien we dan.
Wil je dan één ding uitleggen? Want wij op de tribune denken allemaal, ook op Woudestein, van laat hem nou spelen, want hij kan iets brengen. En wij dachten van, nou, die jongen die staat te popelen, maar hij bedankte onze trainer heel erg na afloop.
Ja, dat is toch geweldig?
Dus wat is dan het plan met een speler die je meer minuten zou willen zien spelen op de tribune?
Ja, jullie willen hem graag zien spelen. Ik natuurlijk ook. Maar ik wil ook die anderen graag zien spelen. En dat is Mitchell van Bergen. En Lataïef heeft tijd nodig. Hè. Die heeft nog niet het niveau gehaald wat wij denken wat hij kan brengen bij ons. En we gaan met Eyüp, die gaan we rustig brengen. Zoals Maurice dat ook heeft aangegeven. Zoals Eyüp dat ook heeft bevestigd. In het gesprek die ze vorige week hebben gehad. En dat gaat hartstikke mooi. En laat Eyüp lekker invallen zoals hij invalt. En super waardevol zijn. Want het is ook geen garantie als wij hem vrijdag vanaf het begin laten spelen. Dat hij dan in één keer 3 goals gaat maken en 4 assists.
Je zegt, vind ik wel interessant, Lataïef heeft tijd nodig. Nou, dat heb je ook bij Mito, of hebben jullie ook bij Mito gezegd. Maar dat is logisch, die heeft een meerjaar contract. Maar Lataïef is gewoon gehuurd voor 1 seizoen. Dan vind ik de uitspraak, die heeft tijd nodig, iets riskanter dan in de positie van Mito, als je snapt.
Nee, dat snap ik dat je dat zegt. En dan ben ik het ook wel mee eens. Huurspelers moeten eigenlijk direct leveren. Moeten direct er staan. En dat had ik natuurlijk ook het liefst gehad. Alleen die jongen komt natuurlijk wel vanuit de situatie Twente. Wat Mitchell van Bergen vorig winter had. Ja, die hebben gewoon weinig speelminuten gemaakt. Weinig vlieguren. Ja, dan hoop je natuurlijk wel gelijk dat het na 2-3 wedstrijden aanslaat. Nou, dat duurt bij hem iets langer.
Ja, maar nog altijd alle vertrouwen in dat het...
100%.
In elk geval, hoe lang mogen we hem de tijd geven?
Nee, ik begin hier niet meer aan deze tafel over tijd en over bedragen en over... Doelstellingen?
Die komt zo nog wel even.
Als ik dan toch kijk naar jullie programma, dan... draait mijn maag soms een beetje om.
Oh, dat mag. Okay. En dat komt niet door die frikandelbroodjes die jullie hebben meegenomen, hè, net om mij te paaien.
Nou, een frikandelbroodje met de lunchtijd.
Heb je hem toch opgegeten? Nee, hij ligt er nog.
Hij
ligt er nog. De naam van Mito is gevallen, vind ik wel even belangrijk. Hoe is het met hem?
Ja, hij is maandag weer teruggekomen.
Vanuit Japan, hè?
Opnieuw te Breggen. Hij was de eerste fase van zijn revalidatie in Japan. Bij het nationaal team. Van Japan, want daar is hij inmiddels aangesloten. Daar werd ook om gevraagd of zij hem in eerste instantie de eerste fase van de revalidatie mochten doen. Nou, vanuit Koki Saito hadden we al vanuit de medische staf bedoel ik dan een heel goed contact met de Japanners. En nou, dat hebben we toegelaten. Niet alleen vanuit medisch oogpunt, maar vanuit mentaal aspect natuurlijk ook. Hè. Even terug naar je vertrouwde omgeving. Nou, hij is van het weekend weer teruggekomen. En zit nu in de tweede fase van zijn revalidatie. De brees is eraf, dus we gaan het nu weer opbouwen.
En wat kunnen we ongeveer verwachten?
Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Maar,
nog wel dit kalenderjaar, toch?
Ja, dit kalenderjaar, dat is streven om hem nog weer bij de groep te krijgen. Ja.
Oké. En dan ook spelen, neem ik aan.
Spelen.
Ja, precies.
Ja,
precies.
Ja, bij de groep dus ja, of die dan gaat spelen. Of...
Ja, dat moet hij zelf afdwingen, maar fit genoeg om te spelen. Precies, precies. Hebben het gehad over contractverlenging van bijvoorbeeld van Oefkir. Heel interessant natuurlijk, Lauritse Kitolano. Zijn jullie daar al mee in gesprek? Is het nog even wachten? Hoe staat die vlag ervoor?
Nou, die gesprekken die waren ook natuurlijk al gaande tijdens de window. Vooral met Joshua is een aantal keren besproken. Omdat Joshua natuurlijk uit een andere situatie komt dan Tobias. Tobias heeft altijd heel duidelijk gemaakt, ik wil de volgende stap zetten. Ik wil elders gaan.
Dat is het twee zomers niet gelukt.
Joshua die wilde dat eigenlijk ook wel, maar die zag ook in na de speeltijd die hij vorig seizoen heeft gehad, ja, dat hij daarin ook wel weer het niveau moet halen, het Sparta-niveau moet halen. Dus met beide gaan we zeker in gesprek, waarin het voor Joshua natuurlijk ja, een wat ander gesprek gaat worden dan dat het geval zal zijn met Tobias. Ja. Maar onze intentie is het liefst nog een jaar met beide heren te verlengen.
Maar dat snap ik niet, een ander gesprek met Joshua dan met Tobias?
Nou, het gevoel. Ik denk dat we een ander gevoel hebben bij het gesprek met Joshua, omdat daar al een paar keer informeel en formeel zaakwaarnemer, informeel trainer Joshua en ik zelf naar elkaar hebben uitgesproken van hey, voor jou zou het nog goed zijn 34 wedstrijden Sparta in plaats van deze zomer een stap zetten. Want dan wordt de keuze wordt groter. Ja. De keuze wordt reuzer voor hem op het moment dat hij gewoon weer 34 wedstrijden Sparta niveau haalt. Wat hij in het eerste jaar en tweede jaar deed.
Nou, stel je vraag. Stel je vraag.
Ja, met Laurits moet je dan repareren na de zomer waarin het weer niet lukt om hem weer scherp te krijgen? Want hij heeft zijn vertrekwensen natuurlijk wel echt heel luid en duidelijk te kennen gemaakt. Ook deze keer weer.
Ja, goed. Dat is altijd een iets wat waar staf en vooral Maurice veel kwaliteit heeft. Om dat op zijn manier te doen. Ja, en dat gaan wij zien.
Ik vind het wel grappig wat je dat zegt. Hè? Vorig jaar wilde Lauritsen natuurlijk ook weg. Toen was hij bijna naar die Duitse club gegaan. Toen was Johan Rijsdijk nog de trainer. Nu Maurice Steijn. Ik wil niet te lang terugblikken op Rijsdijk. Helemaal niet zelfs. Maar hoe doet Steijn dat dan anders? Hoe houdt hij hem dan meer binnen de groep, als ik jouw woorden zo mag vertalen?
Nou, maar ik zeg niet dat Jeroen dat toen niet deed. Hè?
Nee, maar toen zagen we wel duidelijk een paar wedstrijden dat Tobias met de ziel, zoals Anton altijd zegt, met de bekende ziel onder de arm loopt. Maar dat zie je nu minder, heb ik het idee. Natuurlijk had hij die twee ballen moeten maken tegen Excelsior, ook voor één. Maar het is volgens mij wel een andere Lauritsen na deze zomer dan de Lauritsen van na vorige zomer.
Ja. Nou goed, ik kan alleen aangeven hoe ik dat zie, hoe Maurice dat doet. Dat is gewoon een heel direct één-op-één contact. Vanaf het begin, vanaf de eerste periode dat hij met Tobias werkte. En nu weer is er gewoon heel direct contact met Tobias. En dat is niet alleen maar hoe hij een bal moet aannemen, hoe hij een bal moet doorkoppen of hoe hij een goal moet maken. Maar vooral ook op het sociale aspect.
Ik dacht jij een andere vraag ging stellen. Ga ik hem wel stellen? Heeft de club wel genoeg zijn best gedaan om van die gasten af te komen? Hebben wij ze in de markt gezet? Want dat wilde jij weten.
Ja, de etalage.
Nou, ik denk dat het een dagtaak denk ik van Gerard is. Zeker in aanloop naar elke window. En ik denk dat er elke window, volgens mij zijn het inmiddels 3 zomers, als het gaat over Lauritsen. Maar ook over Kitolano. Kitolano heeft wel een geblesseerde periode daar natuurlijk in gehad. Hè. Dat is net wat anders. Maar als het gaat over Tobias, dan hebben we elke window zijn er mogelijkheden geweest om te vertrekken voor hem. Waarin wij keuzes hebben gemaakt om het niet te doen of om het wel te doen. Maar hij nadrukkelijk ook. En dat wil ik dan nogmaals benoemen. Het is niet altijd zo dat wij die keuzes maken. De speler maakt ook een keuze. Ook afgelopen zomer had Tobias. En Tobias komt aan bod nadat Sparta aan bod is geweest. Dus daarmee zeg ik dat Tobias had afgelopen zomer ook wederom een kans om te vertrekken. En dat deed hij niet. En dat hebben wij gerespecteerd. Maar dat zegt eigenlijk wel dat we er dus ook afgelopen zomer wederom met een club nagenoeg uit waren. Omdat anders die club niet in gesprek komt met Tobias.
Kan je daar iets over zeggen, welke club dat was?
Nee, vind ik niet.
Werelddeel?
Ander continent.
Ander continent, ja.
Oké.
Dus daarin worden dan ook weer keuzes gemaakt vanuit persoonlijke vlak. Om dat wel of niet te doen. Hè. Familie is daarin voor Tobias ook heel belangrijk. En dat respecteren we. Maar het is niet zo altijd maar dat het balletje bij ons gelegd kan worden van dat wij dat niet goed hebben gedaan. Daarnaast wil ik er ook echt bij zeggen, de waarde van Tobias nog steeds bij Sparta. is enorm groot. Hè? 3 seizoenen, 10+ goals gemaakt. En waarom zou hij dat het 4e seizoen niet doen? Dat heeft ook een waarde. En tuurlijk, we hadden hem liefst voor 3 miljoen plus verkocht. Ja, wij allemaal. Alleen als dat niet gebeurt, nemen wij ook in overweging van, oké, dit gebeurt niet. Partijen komen niet bij elkaar en het gaat niet alleen maar om ons. Het gaat ook om de tegenpartij met het juiste bedrag. Maar het gaat ook zeker om de speler, die wel of niet wil. Dan gaan we nog maximaal gebruik maken van de speler. Het is niet het doodvonnis dat wij een speler uit contract laten lopen.
Nee, maar je zou kunnen zeggen, hè, want zo kondigden jullie hem ook aan, van dit is een jonge man en ook Kitolano, waar we nu van gaan genieten en binnen een paar jaar hopen we daar goed aan te verdienen.
Zeker.
Dat lukt dan niet. Nee. Ga je dan bij jezelf te raden, wat hebben wij in die periode niet goed gedaan?
Dat doe je altijd. Hè. We zijn nu op dit moment ook de window aan het evalueren. Dan kijken we aan de ene kant naar, gewoon even terugkijken, wat is er precies nu gebeurd? Wat is wel gevallen, wat is niet gevallen? Misschien zijn wel bepaalde dingen ook best wel verrast geweest, wat wel gevallen is. Nou, dat is niet alleen bij Sparta, maar dat is bij menig club. En dit is niet gevallen. En dat is zo. Nou, daarin hebben wij weer gewoon deze strategie erop losgelaten. En we gaan nu maximaal gebruik maken van beide heren. En hopelijk dat alle twee, maar zeker één, nog een jaar gaat verlengen.
Ja, ik vind het heel fijn sowieso dat die evaluatie van die transferperiode hier is.
Dit hier plaats.
Dat het momenteel gebeurt, het wordt gewaardeerd. Zijn jullie nog met andere spelers momenteel aan het praten over het verlengen, tussentijds verlengen van een contract?
Ja, op dit moment zijn we ook nog met Giannino Fianello willen we graag in gesprek.
Oké. Terwijl we die bijna nooit in het eerste zien.
Nee, maar dat is een jonge speler.
Ja.
Dat is een jonge speler uit onze jeugdopleiding. En die heeft al een contract. Alleen die sluit nu ook regelmatig aan bij bij de eerste selectie.
Ja, hij zat zondag nog op de bank.
Zondag wederom op de bank. Dat heeft hij al een paar keer eerder gedaan.
Ja.
Dus dat is ook gewoon voor ons een interessante speler om wederom open te breken. Maar ja, zo zit het nu helemaal in elkaar. We mogen jeugdspelers met 3-jarige contracten geven. Dus je moet je eigenlijk het jaar erop moet je gelijk weer met zo'n jongen zitten. Als die zich goed ontwikkelt.
Ja. Straks gaan we het ook nog hebben over Maurie Steijn en het eventueel verlengen van zijn contract. En hoe dat dan allemaal is gegaan. Ik wil eerst eventjes een soort resume maken over die eerste 5 wedstrijden die we tot nu toe hebben gehad. 2 heel goed gespeeld. 2 matig, misschien wel gewoon slecht gespeeld. Weliswaar tegen topploegen. En eentje hangt er een beetje tussenin. Misschien dat het iets meer naar het negatieve hangt er bij Excelsior. Dus hoe zijn jullie nu tevreden? Zijn jullie tevreden over hoe het nu gaat, Manfred?
Nou ja, ik kijk dan terug voordat we van start zijn gegaan aan deze competitie. Toen hebben we met z'n allen uitgesproken en ook gezien dat we een enorm moeilijke start hadden. En,
een lastig programma bedoel je?
Ja, een lastig programma, sorry. Een
lastig trainer, die zei dat nooit.
Nee,
zegt hij altijd.
Nee, maar luister, we hebben een lastig programma. We hebben met z'n drieën daarover ook bij elkaar gezeten. We hebben gezegd, laten we het gewoon accepteren. En zorg dragen dat we zo snel mogelijk een punt binnenhalen. En als je dan na 5 wedstrijden op 9 punten staat en je laat je verliespunten, heb je tegen Feyenoord en PSV, ja, dan mag je niet met elkaar klagen. En dan is het aan Gerard en Maurice en de selectie om het spel verder te verbeteren. Maar dat is ook niet gek met alle mutaties die we vorige winter of afgelopen winter en deze zomer hebben gehad. Dat er gewerkt moet worden aan het verbeteren van het spel.
Dan zou Co-Adriaanse zeggen, dat is scorebordjournalistiek. Je hebt 9 punten, dus ben je tevreden. Je zou ook kunnen zeggen, tegen Feyenoord verlies je omdat je linksback even loopt te klooien in de 52e minuut en daaromheen.
Ja, maar scorebordjournalistiek, Ruud, je kan hem ook andersom kun je hem ook hebben. Op een moment als we geen of heel weinig punten hebben en we lopen te verkondigen, maar we spelen goed, ja, dan krijg je hem ook omgekeerd terug. Dus ja, ik vind, laten we gewoon koesteren wat we op dit moment hebben. Nee. En laten we verder gaan verbeteren aan het spel.
Nee, duidelijk dat het 9 punten heeft. Daar is iedereen aan tafel hier, inclusief de presentator, heel blij mee. Maar ik vind het zo zonde dat bijvoorbeeld iemand als Van Aanholt, ook weer op Woudestein, ja, toch niet brengt wat je van iemand van die leeftijd verwacht.
Dus Patrick moet ermee aan de slag. En volgens mij weet Patrick dat zelf ook wel. Ik vind het, laat ik dan zeggen...
Dat klopt, hè? Dat is de woorden van Ruud.
Patrick
dan weer aan de slag.
Ja, precies.
Als jij daar niet mee eens bent, dan...
Maar we zien allemaal, en dan gaan we het heel diplomatiek zeggen, dat hij niet de meest gelukkige fase in zijn carrière heeft.
Nee, maar ik zie hem wel in die groep bewegen. Dat wil ik dan nog wel eens even zeggen. Ik zie hem ook in die groep bewegen. En ik vind hem daar een hele positieve indruk geven.
Daar hadden we de Guzman al voor natuurlijk, voor de positieve indruk. Van de veteraan. Ik denk echt dat er moet een tandje bij, maar dat is wel besproken waarschijnlijk, toch?
Ja, maar ik denk niet dat dan één persoon toe te wijzen is. Ik denk dat er afgelopen zomer zeker voor routine is gekozen. Want dat is dan hetgeen wat we dan telkens horen. En ik denk dat het belangrijk is in de sfeer en in de beleving van de groep. En dat zie ik aan alle kanten terug. Ik ben een aantal keer nu mee geweest met de selectie. Trainingskamp. Ik ben er recent nog geweest fietsen door heel Rotterdam mee. Maar goed, Gerard, dat jij er niet bij was, want het waren nogal flink wat kilometers.
Ja. Maar
Maar dat zie ik wel. En misschien is dat dan ook wel onderdeel van de 9 punten die we op dit moment hebben.
Nu stonden wij afgelopen zondag nog eventjes op Woudestein in die gezellige business lounge samen na te praten met Cor Pot en onder andere Pascal Kamperman van ESPN was er ook bij. Toen zei Cor Pot van die Fonville, die had naar Sparta moeten komen. Is dat gewoon achteraf mooi wonen? Zoals Cor overigens zelf ook doet.
Cor is altijd positief kritisch. Laten we daar maar op houden. En zijn mening wordt zeker gewaardeerd. Daar luisteren we ook naar. En, ik ben blij als Cor gewoon de wedstrijden samen met ons bezoekt. En laten we daar maar op houden.
Technisch directeur, Fonville.
Nou, of gewoon had er nog een andere linksback bij gemoeten? Of zeggen jullie nee, we zijn gewoon tevreden met Van Aanholt en Klein?
Ja,
dat laatste.
Nee, kijk, komt het nu ook in die evaluatie, wat ik net zei, kijken we waar we ons kunnen verbeteren. Want die window van januari, die komt er al snel aan. Hè?
Ja.
En dan met de punten die we dan op dat moment hebben, met de ontwikkeling van de groep die we op dat moment weten, moeten we wel of niet acteren. En dat gaan we dan wel of niet doen.
Ja,
en
voor de duidelijkheid.
Voor de linksbackpositie.
Precies, Fonville is natuurlijk voor in deze zomer van Dordrecht naar NEC gegaan. Zagre loopt af, hè? Die scouten jullie wel al 2 jaar. Er zullen ongetwijfeld nog tientallen andere spelers gescout worden, maar de scouting vindt hem interessant genoeg. Vindt de technisch directeur dat ook?
Als de scouting hem interessant genoeg vindt, dan leggen ze dat bij de TD neer. En dat hebben ze 2 jaar geleden al gedaan. Dus in de oude situatie was dat. En die had ik geloof ik zelf ook al gezien.
Heb je goed gedaan, Gerard?
Ik bezoek regelmatig een wedstrijdje Excelsior op Woudestein. Dus daar hoef je niet voor naar school te zijn gegaan. Alleen de kans dat Zagre na dit seizoen of in de winter voor Sparta speelt, die is niet al te groot, kan ik je vertellen.
Nee, en dat heeft ermee te
maken.
En
dan ook weer realistisch, want dat ga ik dromen en dit en dat. Die jongen die gaat van Paris Saint-Germain naar Monaco voor 10 miljoen. Die heeft daar een salaris wat daarbij past. Die wordt dan verhuurd aan Utrecht. Vervolgens levert hij heel veel in. En dat heeft Excelsior echt goed gedaan om compliment te geven aan die club. Waarin de speler investeert om daar te gaan spelen. Nou, die komt nu in de situatie dat hij de regie gaat krijgen over zijn toekomst. En dan wordt het voor een club als de onze het een hele lastige om zo'n jongen te contracteren.
Ja, duidelijk. Nee, Ruud.
Op het gevaar af dat ik weer verwijt dat ik jou voor je voeten, dat ik dat verwijt krijg.
Dat maar zou zomaar kunnen, want we zitten de laatste 30 seconden van de tv-uitzending.
Precies, en dan wil ik toch op tv nog even 2 namen noemen die ook in deze Sparta-podcast niet onbenoemd mogen blijven. Gerard Cox, Joke Bruis. Dat vinden wij ook als Spartanen, maar vooral als Rotterdammers toch heel tragisch. En ik wil alle mensen die daar door geraakt zijn toch ook heel veel sterkte wensen. En na dit programma op tv, volop aandacht voor Joke op TV Rijnmond.
Mooi, en ook op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app natuurlijk. In het online gedeelte gaan we het over heel veel andere zaken hebben. We beginnen straks met de evaluatie en het cijfer. Je hebt natuurlijk als trouwe kijker en luisteraar gehoord dat we deze window met een 7 hebben beoordeeld. We gaan straks online horen of de mannen het daarmee eens zijn of dat het veel en veel te laag is. Ik weet niet, misschien is het wel te hoog. Kan ook natuurlijk. Voor nu in elk geval bedankt voor het kijken. Vrijdag is Sparta tegen Twente bij ons op de radio te volgen. En vrijdag natuurlijk ook FC Rijnmond op tv. En dan zijn we er gewoon volgende week weer terug met een nieuwe Sparta naar voren. En dan gaan we deze uitzending ook even evalueren. Zoals we nu de transferwindow aan het evalueren zijn, gaan wij volgende week deze uitzending weer evalueren. En zo houden we elkaar lekker bezig. Tot volgende week en lekker naar online door. Oké.
Okay. Heel even over Joke Bruis en Gerard Cox. Het nieuws van Gerard Cox werd bekend tijdens de wedstrijd Excelsior Sparta. Dat was heel gek in het stadion. Je hoorde het echt gonzen. Naast mij zat een man, die kreeg het bericht op zijn horloge binnen. Heel gek. Moet je nou kijken, joh. Dus dat is wel gek.
Ja, terug.
Dreun voor de stad wel eigenlijk.
Twee mensen met een voorkeur voor Feyenoord. En daar dat wil niet zeggen dat het ook ons raakt, toch?
Ja.
Wist er mij wel.
Misschien vrijdag een liedje. van Gerard Cox en dan niet Feyenoord wordt maar lekker kampioen. Dat lijkt me niet zo gepast.
En ook niet Ajax was dood. Wat hij ook ooit heeft opgenomen.
Maar het is weer voorbij.
Zal vanavond toch gebeuren in de Kuip?
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik ben benieuwd wat liedje ze gaan kiezen.
Feyenoord wordt maar lekker kampioen, zal het wel zijn.
Oh ja.
Het zou heel zo mooi zijn.
Die kans is niet groot.
Ja. Die zeven die wij hadden benoemd. Kunnen jullie daarin vinden? Een zeven voor de afgelopen transfer window.
Vind jij Gerrit?
Dit is onderling besproken.
Dit is zeker onderling besproken.
Ja, als jullie vorig seizoen al een 7 geven, dan geven jullie deze transferwindow een 10. Dat weet ik zeker.
Nee, we gaan niet in op cijfers. Jullie moeten ons beoordelen. Dat is blijkbaar een 7. Wij evalueren de window. En daar zijn we heel kritisch op. Want we moeten ook weer doorkijken naar de volgende window. En de ontwikkeling gaat, daar hebben we een bepaalde manier voor. Dat doen we niet alleen maar vanuit gevoel. Maar dat doen we ook zeker vanuit basis van statistieken. Want dat is tegenwoordig makkelijker om daarin ook echt die ratio goed in de gaten te houden. Maar we gaan ons niet... ik niet. Ik ga
maar je bent heel kritisch, zeg je. Jullie evalueren heel kritisch.
Zeker.
Wat had beter gekund?
In de window?
Ja, als je toch kritisch bent, ben ik wel benieuwd waar je dan kritisch op bent.
Ja, maar jullie willen het allemaal zo afpellen en zo. En dat doe ik niet. Hè? Dus wij hebben vanuit het vorige seizoen geconstateerd, al in de eerste seizoen zelf, dat in die dynamiek in de kleedkamer, dat daar iets aan ontbrak. Hè? Dus de senioriteit of de ervaring ontbrak. Dat het niet alleen maar bij een trainer vandaan kan komen, maar dat ook vanuit de spelersgroep het een en ander moet gebeuren. Dat hebben we getracht te repareren. Dat is ons denk ik best wel gelukt. Want Sparta speelt weer gewoon in de eredivisie. Terwijl we een andere doelstelling hadden aan het begin van dat seizoen, ook zeker waar. En daar zijn we op doorgegaan in deze window. En ik denk dat de mix tussen ervaren spelers, jong talent, wat steeds meer door begint te komen. Ayoub is net al benoemd, maar Ioni Santos is ook een speler. Marvin die zijn tweede seizoen ingaat, Marvin Young. En daartussen zitten ook jongens met ervaring. Die hebben al wat meters gemaakt. Hè? De Pelle Clements van deze wereld. Mitchell van Bergen die we hebben kunnen vastleggen. Die ook nog waarde gaat vertegenwoordigen. Mito die weer de volgende stap moet gaan zetten. Nou, wij denken dat dit een goede mix is.
Lens Duivenstein,
die vergeet ik. Zeker goed om die te benoemen. Waarin we de juiste mix denken te hebben. Alleen dat gaan we nu ook zien. En wij zijn 5 wedstrijden onderweg. En dat gaat met vallen en opstaan. 2 hele matige wedstrijden. Maar wel tegen PSV uit en Feyenoord thuis. En 3 wedstrijden waarin, als je kijkt naar de statistiek, het heel dicht bij elkaar zat. En waar het dubbeltje ook op de andere kant kon vallen. Maar gelukkig naar ons is gevallen. En daardoor 5 wedstrijden en 9 punten. Maar dat wij nu werk te doen hebben aan speelwijze ontwikkeling vooral. Waarin we meer comfort gaan krijgen in een wedstrijd. Niet alleen maar in het veld of op de bank, maar wij ook op de tribune. Ja, dat is nu de volgende stap die we moeten zetten.
Is er weinig restwaarde bij de nieuwe spelers die gehaald zijn?
Nou ja, goed, bij Bruno en Jens Toornstra ook niet. Dat zijn de jongens die gewoon direct moeten leveren. En een ervaring ook op het veld moeten...
Maar ook omdat je best wel veel huurspelers hebt gehaald natuurlijk. Met Drommel, Sambo, Lataev in de basis. Ja.
Vorig seizoen was dat 6.
Ja, maar toen moest je repareren. Nu kon je...
Maar goed, Sparta heeft altijd 2 à 3 huurspelers. En die huurspelers die moeten gewoon direct presteren. Om de jongens die wel waarde hebben in onze selectie en die wel onder contract staan, bij ons optimaal te laten functioneren, waardoor we die jongens kunnen
verkopen. En daarom is het ook een bewuste afweging geweest om een Bruno Martens in die te halen naast Marvin Young, in de hoop dat Marvin Young zich dusdanig gaat ontwikkelen dat hij nog meer waard wordt.
Ja, zo kun je het verhaal natuurlijk maken en dat kan ik natuurlijk mooi bevestigen.
Is het niet zo dan?
Ja, tuurlijk. Dat komt bij elkaar. Ja. Het is niet zo van, we hebben een ervaren jongen nodig die naast Marvin Young moet gaan spelen. Nee, we hebben een goede speler nodig. Dat had Thijs Veldhuis kunnen zijn of Theo Quintero. Theo was natuurlijk toen nog in de fase van eindfase van revalidatie. Hoe komt hij straks weer terug? Ik geloof dat we Theo een compliment kunnen geven voor afgelopen zondag.
Zeker.
Hoe hij zich heeft gemanifesteerd. En daarin komt ook Bruno op de markt. En daar zijn we op ingesprongen. En dan komt het verhaal van... Hé, maar Bruno in combinatie met Marvin. Bruno op het veld nog steeds fit, gretig, ambitieus. Ongelooflijk twee gesprekken met Bruno gehad. Bij me thuis samen met Manfred, of met Maurice. Waarin ik dacht, van, ja, dat is een jongen die we nodig hebben. Maar dat kwam bij elkaar. Omdat Bruno ook zelf het signaal gaf van ik wil wel iets gaan betekenen voor Sparta om mijn carrière af te sluiten.
Er zit hier wel eens een man met een stropdas en die zegt dan, wat zei Gerard nou vorig jaar ook weer, die Marvin Young, als hij nog een seizoen blijft bij Sparta, dan is hij onbetaalbaar voor de Nederlandse clubs.
Heel toevallig.
Die gaan we dus nog een keer of zeven voor je voeten gooien.
Ja, vorige week heb ik natuurlijk die podcast geluisterd. Ik weet niet wie het was. Ik geloof dat jij het was die dat heel goed pareerde. Het gaat niet om de transfersom. Het gaat om het salaris. Het betalen van het salaris. Dus niet om de transfersom, maar het betalen van het salaris. Wat ik denk... Maar goed, soms denk ik ook dingen. Dus het is niet van wet van meten en pesten. Het is gewoon dat wat ik ook dan denk in de ervaring die ik in dit wereldje inmiddels heb. Dat PSV, Ajax, Feyenoord op dat moment niet de concurrentie aan kunnen gaan met de clubs in het buitenland. Mits hij een seizoen gaat spelen zoals hij afgelopen seizoen heeft gedaan. En dan ook nog basis gaat worden bij Jong Oranje. Wat op dit moment nog niet het geval is. Maar dat zal allemaal gaan helpen. Waardoor het voor de Nederlandse markt lastiger wordt om zo'n jongen te kunnen contracteren. Iedereen zal op een gegeven moment het bedrag op tafel kunnen leggen waarin wij comfort hebben. We zeggen, daar gaan we een klap op geven. Maar dan gaat het altijd nog om de persoonlijke wensen van de speler. Waar ik dan denk, waar PSV, Ajax en Feyenoord niet meer in mee kunnen.
Ja, voor de Jong Oranje, of baasspeler Jong Oranje gaat lastig verhaal worden met Raf van den Berg en Wouter Goes, die de eerste en tweede aanvoerder zijn geworden bij Jong Oranje. Manfred, jij wilde net wat zeggen?
Nee, ik wilde nog heel even toevoegen van, je had het over transferwaarde. Ook afgelopen zomer hebben we daar natuurlijk stappen in gemaakt. We contracteren Nokvi, we contracteren Lens en we contracteren uiteindelijk Mitchell van Bergen. Daarmee trachten wij, en dan mag iedereen maar beoordelen of we dat wel of niet doen, maar wij trachten daarmee ook weer om transferwaarde die we verkocht hebben of die vertrokken is, om die uiteindelijk, of die gaat vertrekken, om die ook weer toe te voegen aan de selectie naast Ayoub en naast Marvin Jong.
Nou is, ga ik vaak in de gedachten van Robert mee. Maar ik snap je ook, want jullie verschillen echt van mening. Robert heeft het altijd over, wij moeten een club worden die ook voor 10, 11 miljoen spelers verkoopt. Net als Groningen en Heerenveen. En jullie, jij, zijn daar wat voorzichtiger in. Dan is mijn vraag, wat moet Sparta doen om ook die club te worden die voor 10, 11 miljoen spelers kan verkopen? Dat kunnen wij nu nog niet, blijkbaar. Wat is er voor nodig om wel zo'n club te worden? Die ook.
Ja, ik denk dat we gewoon lang moeten acteren op het niveau wat we doen. En steeds stabieler moeten worden. En op basis daarvan ga je denk ik en een keer ook een keer mazzel hebben dat het bedrag valt. En dan hoor je blijkbaar bij die groep.
Ja, maar doen wat we nu doen, al jaren. Gewoon in de Eredivisie spelen. We eindigen op goede posities de afgelopen jaren. Dat kun je ook nog eens een keer terugzien aan onze stand op de tv-gelden, ranglijst, de mediadeal. Daar staan we inmiddels ook op de 8e positie, zeg ik heel even uit mijn hoofd. Dus we hebben de afgelopen jaren sportief goede dingen gedaan. Dat moeten we de komende jaren doortrekken. Als we dat doen, dan gaan de transfersommen waar Ruud het over heeft, die gaan vanzelf komen.
Kijk, als ik kijk naar Groningen, dan zie ik, die hebben Suárez verkocht, die hebben Nefland verkocht.
Strand Larsen,
Heerenveen, Huntelaar van Nistelrooy.
Zo lang geleden, soort,
ja, nee, maar daar hebben zij volgens mij iets mee opgebouwd, waardoor clubs, met name uit het buitenland, zeggen, dat is een club, daar moeten we de poeplap trekken. En bij Sparta hoeft dat niet. Maar jullie zeggen, dat gaat wel komen?
Ja, als wij die ontwikkeling doormaken die wij denken dat we die moeten doormaken. En dat is niet alleen maar de ontwikkeling van de selectie. Ik denk dat het ook gewoon de clubontwikkeling is.
Maar is het dan niet een wet van mede en persen? Dan moet je toch spelers als Kitolano en Lauritsen wegdoen. Want anders, als ze nu voor een lager bedrag gaan, zullen we altijd die club blijven die voor lage bedragen verkoopt, wat de oorzaak ook is.
Maar dat hebben we toch getracht, Ruud. Dus we zijn toch, kijk, Kitolano nogmaals, die op een heel vervelend moment toch wel een serieuze blessure. Maar met Lauritsen zijn er transfersommen overeengekomen met clubs. Dus meerdere clubs zijn we die overeengekomen om te vertrekken. En dan hebben we nog niet over de bedragen waar jij het over heeft, maar wel een serieus bedrag. En voor Sparta zou het tot een nieuwe transferrecord zijn geweest.
Dus 5 miljoen plus.
Ja, zeker weten. En vervolgens als die zouden vallen. Alleen de speler, nogmaals, heeft daar ook gewoon een keuze in te maken. En als die speler niet wil... Er zijn ook andere voorbeelden. Hè. Negli wordt altijd weer heel snel overeengestapt... omdat dat voor sommige mensen niet uitkomt. Maar Negli halen we binnen voor een heel bescheiden bedrag. Laten we daar maar op houden. En anderhalf jaar later vertrekt hij voor 3,5 miljoen euro. Ja, en dat vergeten we dan. Dat komt niet goed uit.
Bescheidenheid in jullie woorden waar we eigenlijk misschien vanaf moeten.
Is het bescheidenheid of realisme?
Nou, het is bescheidenheid. Want als je naar NOS Studio Sport keek zondagavond, zag je, ging het over Oefkir. Heel Nederland is weer verliefd op iemand van Sparta en het is Oefkir.
Ja, maar dat is ook een beetje hoe de sportjournalistiek werkt.
We zijn een club van jonge spelers die we opleiden.
Die
meteen in de etalage staan. Dus misschien moeten we wel wat meer bluffpoker spelen, toch?
En hoe zou je
want die uitspraak van we zijn maar Sparta, zo hebben wij dat toen samengevat, wat jij toen bij ons zei.
Ja, maar dat heeft ook met interpretaties te maken, Anton. Sorry dat ik dat zeg, want er is niet gezegd we zijn maar Sparta. Zo heb jij het geïnterpreteerd.
Ja, dat is de samenvatting. Van
ja, oké, maar dat is wel nu een belangrijke nuance om hier te maken.
Ja, misschien moeten we de borst meer vooruit steken met dit soort spelers.
Ah, dus Sparta wordt altijd verweten een beetje Amsterdamse zijn?
Zeker, maar ik weet ook dat Sparta inderdaad de opleidingsclub is.
Waar jij aan refereert is aan de afsluiting van Studio Sport. Toen zag je een aantal talenten in een oranje shirt van Sparta in fotovorm. En daar hadden ze Oefkir bijgeplakt van of de vorige, de Spartaan. Maar toen zag je die Spartanen, dat was Dumfries, dat was Strootman, dat was De Roon. Maar die hebben allemaal een tussenstap gemaakt. Die zijn niet rechtstreeks naar de top gegaan. Hè, Strootman naar Utrecht PSV, Dumfries naar Heerenveen.
De Roon ook. Ook
Heerenveen. Ja. Oftewel, wij verkopen nooit rechtstreeks aan de tops. Het gaat altijd via een omweg.
Ja, en... nee, precies. Maar als je dan de woorden van Manfred hoort, we moeten naar de volgende fase toe, dan past dat daar natuurlijk 1-1 bij.
Ja. En moet je dat met bluffpoker doen of moet je dat gewoon met realisme doen en stap voor stap en motregen in plaats van
De naam Robert Vier, wij zei natuurlijk dat je in onderhandelingen niet meteen moet zeggen wij zijn klein.
Maar dat zeggen we nooit, Anton.
Elke keer als wij die naam laten vallen, ga jij zuchten. Ja,
nou, wat heb je eigenlijk met die bloemen gedaan?
Gaan wij Robert hier in dit gesprek zien als een hele serieuze man?
Nou, is wel iemand die verstand heeft van kopen en verkopen. Maar dat zijn bedrijven.
Maar dat ken ik er heel veel andere mensen die hier ook aan tafel kunnen, die ook heel serieus...
Nee, maar die zit toevallig hier aan tafel. Die heeft verstand van kopen en verkopen van bedrijven. Dat is wat anders dan voetballers. Dat snap ik heel goed. Ja. Maar in de kern zullen er ook wel overeenkomsten zijn. Hou je kaarten tegen de borst of leg je ze gelijk op tafel? Daar gaat het een beetje om.
Maar in de kern gaat het over één ding als het gaat over kopen en verkopen. Ken de markt. Gerard kent de markt met zijn jarenlange ervaring. Ik ken de markt met mijn jarenlange ervaring. En Robert, met al respect, heeft op die markt nog nooit gewerkt. Ja, dat bedoel ik niet vervelend. Hij heeft zeker verstand van verkopen en kopen. Ja, in zijn segment kan hij veel beter dan Gerard en mij. Daar hebben we helemaal geen discussie over. Want die discussie ga ik dus niet aan. Die stelling zou ik ook nooit hier op tafel willen leggen. Dat hij een bedrijf of dan wel een bepaald aandelenpakket voor meer had moeten verkopen. Daar branden wij onze vingers helemaal niet aan. En heb gewoon andersom dat vertrouwen in Gerard en mij met onze jarenlange kennis.
Maar of het nou om bedrijven gaat, of het gaat om voetballers, of het gaat om ik die mijn koffiezetautomaat op Marktplaats verkoopt. Als ik gelijk zeg, nou, ik hoef er niet veel voor te hebben, zeg maar wat je wil geven.
Dat zeggen wij nooit.
Nee, maar daar kwam het vorige keer wel. Ja. Min of meer. En hij zegt, hou je kaarten tegen de borst. Of zet hoog.
Ik het absoluut niet mee eens.
Dat is interpretatie.
Ik ga door.
En dat mag, hè. Even, ik wil toch zeggen, dat mag. Hè. Iedereen mag dat zo interpreteren. En nogmaals, kritiek is altijd welkom. Maar wel meenemen dat er twee personen aan de leiding staan bij Sparta die een jarenlange ervaring hebben. En wij weten niet alles beter. Maar als het gaat over aankopen en verkopen van spelers, dan hebben we er wel enigszins kijk op. Dus laat dat alsjeblieft bij ons.
We hadden het net over de verkoop van Denzel Dumfries en Martin de Roon aan een club als Heerenveen. Ik denk dat nu Sparta langzaam naar een level toe gaat dat je niet meer verkoopt aan Heerenveen, maar wel rechtstreeks aan die top 3. Daar gaan we het straks over hebben. Over het dichter toegroeien naar precies Olij, jong PSV mogelijk vorig seizoen. Daar gaan we het straks over hebben, over die ontwikkeling van de club. Ik wil nog even een paar spelers bespreken. Is er contact, Gerard, momenteel met Jasper Schendelaar, de keeper van PEC Zwolle? In wie jullie hier zeer geïnteresseerd waren. De keeper die nu geblesseerd is en wie zijn contract aan het eind van het seizoen afloopt.
Toeval doet zich voor dat ik ook regelmatig op de tribune zit bij PEC.
Dat is geen toeval.
en toevallig zit Schendelaar zit daar tegenwoordig ook, omdat hij geblesseerd is.
Ja, Ja, goed. Wij kijken naar... Joël is een jaar gehuurd.
Drommel, ja.
Fiele Bednarek hebben we daarachter achter zitten. En we gaan vervolgens dus natuurlijk op zoek naar een opvolger.
Ja.
Want we gaan ervan uit dat Joël weer teruggaat. En dan gaan we kijken naar potentiële interessante keepers.
Ja. Is het geen optie om, als Drommel het goed doet, om ook net als met Van Bergen met hem het gesprek aan te gaan om te blijven?
Met Joël bedoel je?
Ja,
ja zeker. Alleen Joël komt van een ander salarisniveau dan wij bij Sparta.
Van Berg ook?
Van Berg ook, maar dat is niet zo'n groot verschil als met Joël. En er zijn ook... Kijk, dat is weer van... Dan kunnen wij een akkoord bereiken. En we kunnen ook dus een akkoord met PSV. Maar dan gaat het ook nog op de speler die stap dan ziet voor volgend seizoen.
Maar zo'n Schendelaar is interessant, toch?
Schendelaar is een interessante keeper. Alleen, ik denk niet dat je helemaal goed geïnformeerd bent over zijn contractsituatie.
Oh. Heeft hij nog een optie?
Hij heeft nog een optie, ja.
Kijk, maar ja, goed. De club die is straks zo financieel kapitaal krachtig dat misschien wel mogelijk zou zijn.
Ik heb wel te doen, over keepers gesproken, ik heb wel te doen met Olij.
Met Olij?
Het is een droom verwezenlijk naar een topclub. Onder meer foutje tegen Eindhoven. En nu, ja, baasplaats kwijt, Oranje kwijt. Heb je nog contact met hem? Ik heb wel te doen met hem.
Nee, de jongens wel, de spelers wel. Pelle en Jonathan. Die hebben veel contact met hem.
Olij was op de bruiloft van Clement.
Ja.
Maastricht van de zomer.
Ja, ja zeker. Hij had natuurlijk gedacht dat hij eerste keeper zou worden. En dan gebeurt dit. Maar goed, hij moet gewoon geduldig zijn. Het gaat op dit moment geloof ik niet heel erg goed met PSV. Tenminste, niet stabiel. En daarin zal de trainer misschien op een gegeven moment ook wat moeten gaan doen. En hopelijk voor Nick. En wij zouden het ook denk ik leuk vinden dat hij alsnog zijn kans gaat krijgen.
Ik heb nog één vraag over een speler. Die heb ik niet zelf bedacht. Die is al wekenlang geleden ingezonden.
Wat zit er in die gleuf?
Door, ja. Door de post. Herman van Gelderen. Jesse Bal is onlangs vertrokken naar Oude Den Haag. Begrijpelijk omdat hij bij Sparta op een dood spoor leek te zijn beland. Heeft Sparta bij deze overgang zonder transfersom een doorverkooppercentage bedongen? Voor het geval Jesse bij ADO zijn belofte wel waarmaakt.
Je leest deze naam voor alsof je niet weet wie dit is. Het is een oud-collega van je, hè? Bij Rijnmond gewerkt.
Herman van Gelderen?
Ja. Jarenlang. Oh, maar dit geheel terzijde.
Oké, nou bedankt.
Nee, geloof ik, ja. Ja.
Nou,
we kennen hem.
Ik, ja. Ik niet.
Maakt niet uit.
Maar je weet, Ruud, ik ben eens heel goed met namen ook. Dus,
echt niet van de show ook. Ja.
Is daar, heeft Herman, onze gewaardeerde oud-collega, daar een punt?
Nee, we hebben een grote doorverkoop bedongen. Want anders hadden we hem niet... hadden we hem die kans niet... of die ruimte gegeven om naar ADO te gaan.
Kijk, wat is groot?
Nou, dat, we gaan nooit in op... dit soort zaken, dus dat doen we nu ook niet. Jesse was als talentvolle speler binnen onze opleiding, hebben we een contract gegeven, zelfs opengebroken. En ook gedacht van, die gaat mooie stappen zetten en die komt op een gegeven moment in het eerste elftal. Hij is nog steeds een jonge speler, hè. Maar met een verhuur naar Parma afgelopen winter, weer teruggekomen, aangestoten bij Jong Sparta, kwam er wel zo'n moment van, ja, hij loopt hier gewoon vast. En dan kun je hem nog een keer bij de eerste selectie halen. Maar ja, soms werkt dat gewoon zo. Dan gaat hij gewoon niet de volgende stap zetten bij je als club. En dan vind ik wel dat... En dan kan ik zeggen, ja, ik hou hem ten koste van alles vast. Want het is ons talent. En misschien komt het. En misschien start met een andere trainer.
Hoe kan dat nou? Want Lataïef zeg je, we moeten geduld hebben. Deze jongen komt terug. En zo snel laat je hem al gaan.
Nee, we zijn al 3 jaar bezig met Jesse. 3 jaar. En ik ben 3 maanden bezig met...
ja, maar in die fase heb je ook zijn contract nog opengebroken. Dus er was een fase waarin je echt dacht, dit wordt...
In mijn beleving hebben ik er alles aan gedaan om hem dat pad te geven om die stap te zetten. Ja. Nou, hij heeft dat zelf natuurlijk bij ons niet gedaan. En vergeet niet, de stap bij ons is Eredivisie. Ja. En hij doet het nu aardig. Maandag hebben we hem ook weer gezien bij Ajax.
Eerste goaltje gemaakt, hè?
Eerste goal gemaakt. Pakt hij goed op. Maar het is wel KKD.
Ja.
En misschien moest hij die stap zetten van KKD naar Eredivisie. Tuurlijk, 2-jarig contract nog. Ik had hem ook kunnen verhuren. Zeker waar. Maar het gevoel dat hij bij Sparta gaat doorbreken... was bij mij niet echt groot. Waarin ik heb gezegd van we gunnen hem die stap naar ADO. Dat wilde hij heel graag. Hij voelde zelf ook dat hij op een doodspoor kwam te zitten na 3 jaar bij Sparta.
En hoe werkt het dan? Belt ADO dan en ga je dan nadenken? Of
Nee, dit doe je.
Werkt het andersom?
Nee, dat doe je in samenspraak met de zaakwaarnemer, die dan op een gegeven moment dat ook bespreekbaar maakt, waarin je in gesprek gaat met elkaar en zegt van, nou, wat is nu het beste pad voor de speler? Dit is het beste pad. En de enige club die zich meldde, dat was ADO.
Ja, dus de bal lag bij Jesse. Ja.
Slecht.
Staat dat, we gaan het hebben. Staat dat op het plaatje?
Nee, dat niet. Het staat wel dat hier spelers...
Ik hoop oprecht dat Jesse doorbreekt. Hè?
Ja, tuurlijk.
Niet alleen, dan ben ik nog steeds...
Dat bedoelen jullie er wat aan, maar ook voor hemzelf.
Ja. Nee, dat gaat niet alleen om verdienen. Ja. Gaat niet alleen
we
om
hopen
verdienen.
Het allemaal.
Spelersbudget en doelstelling. Heb jij een beetje last van je stem, Gerard? Of... Nee. Je klikt wat zachter dan Manfred namelijk. En nu is het tijd voor Manfred.
Ja, Manfred was al boos toen die binnenkwam.
Ja, Manfred gaat op scherp. Niet normaal. Hij heeft overal mening over. Maar daarover later meer. De eigen Manfred-tapes gaan we dan krijgen. De omzet is gelijk gebleven. 22 miljoen. Spelersbudget is gegroeid van 6,8 naar 7,5 miljoen. Hoe leg je uit aan iemand met wiskunde A in zijn pretpakket dat het dan gelijk is gebleven? Dan is toch gewoon 7 ton bijgekomen?
Je bent goed geïnformeerd. Nee, is eigenlijk heel makkelijk. Omdat er ook inkomsten zijn, in dit geval vanuit Europa, Europese afdrachten. Vanuit UEFA, vanuit de Europese spelende clubs, waarover nu allemaal andere afspraken zijn gemaakt, die af zijn genomen. Dus er nemen ook inkomsten af waar we niet direct invloed op hebben. Aan de andere kant hebben we ook wel weer inkomsten toe laten nemen waar we wel invloed op hebben. Commercie, wedstrijdbaat, et cetera. Waardoor we uiteindelijk alsnog een groei maken naar 7,5 miljoen euro. Spelersbudget.
Je kan ik alleen maar knikken gewoon.
Ja, ik ook.
Het zal blijf ik die hele tafel trilt. Maar hij zit masterclass, hè?
Ja, nee, dus helemaal goed. Misschien net als bij, je hebt zo de DWDD University had je vroeger. Misschien dat jij ook een keertje zo'n college kan geven. Maar jij hebt ook vaak gezegd, Sparta moet naar de volgende fase. Dat heb je net ook gezegd. A, wat bedoel je daarmee? En B, hoe realiseer je dat?
Nou, de volgende fase is dat wij de afgelopen jaren hebben wij telkens stappen gemaakt als het gaat over onze omzet. We hebben grote stappen met elkaar gemaakt. En waar wij komen nu naar de fase heel langzaam dat als het gaat over de omzet vanuit ons stadion, dat die lijn minder steil gaat worden. Waardoor wij naar de volgende fase moeten. En de volgende fase is dat wij een stap moeten gaan maken uiteindelijk in onze stadion en onze stadionontwikkeling. Om door te kunnen blijven groeien als club en de voorsprong die wij op menig vergelijkbare clubs op dit moment menen te hebben, om die vast te blijven houden.
Maar dat is geen rocket science, dat snap ik zelfs.
Ja, maar dat klopt ook.
Als je meer business units hebt, als je dat uitbreidt,
ja, maar dat is de volgende fase.
Dan heb je meer inkomsten en dan heb je meer.
Ja, dat klopt.
Maar daar, ja, ik vind je een heel aardige vent, maar daar hebben we het nou geloof ik al 6 podcasts over.
Zeker. Maar stadionontwikkeling is ook een heel moeilijk dossier.
Maak het nou eens concreet.
Nee, wij maken het niet concreet. Want iedereen vraagt om een datum. En ja. Ik denk dat elke podcast bij elke betaald voetbalclub in Nederland er uiteindelijk wordt gevraagd, kom eens concreet wanneer er stadionuitbreiding gaat plaatsvinden. En sommigen gaan het roepen. En die worden helemaal niet gerealiseerd. En ik hou van realisme. Dat is de persoon waarmee hoe ik in elkaar zit. En zolang er geen realistische datum is daarvoor, ga ik die ook niet noemen. Niet anders dan dat we er drukdoende mee bezig zijn. En,
ja. Maar ja, toen ik vorig jaar zei van het duurt nog 10 jaar, toen zei je nou, maar ja, gebiedsontwikkeling, station, nou, het is een jaar geleden dat ik dat zei, dus zeg ik nu 9 jaar.
Maar wanneer vindt dan de beslissing rondom dat station plaats?
Nou ja, dat is een politiek besluit. En ik heb niet zo'n hele hoge pet op van de politiek. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan in Rotterdam, dus daar gaat van alles weer veranderen. Hm. Dus ik blijf bij nu dan 9 jaar.
Maar geef zelf eens antwoord op die vraag.
Q1 2026. Dan gaat er een beslissing vallen als het gaat over het treinstation. Ik denk dat een treinstation belangrijk is.
Even
dat
voor duidelijkheid, tussen de Vanellefabriek en het stadion.
Tussen de Vanellefabriek en het Sparta-stadion.
Sorry, dan ga ik je in de reden vallen. Q1 26 is een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat er een besluit vallen? Dat lijkt me echt sterk.
Ja, goed, luister, ik heb afgelopen, wanneer was de wedstrijd, Sparta-Feyenoord, ja.
Zit je naast Carola Schouten?
Zeker, ja. Dus die heb ik uitgebreid gesproken. En zij bevestigde mij wat anders van de eerdere berichten die ik al had vernomen. Dat Q1 2026 dat besluit wordt genomen. Ontzettend belangrijk, want dat is ook geen rocket science. Iedereen gaat begrijpen op een moment als er ergens een treinstation gerealiseerd gaat worden, dat een belangrijke trekker is in de ontwikkeling van dat gebied eromheen. Waaronder bijvoorbeeld wonen. Nou, dat is ook iets wat wij al jaren met elkaar zeggen. Van joh, dat is een belangrijke eerste stap om verder concreet met die gemeente aan tafel te komen.
Mag ik je dan wel waarschuwen? Ja. Als bewoner van Lansingerland, ik woon in Berkel en Roderijs. Daar is een aantal jaar geleden het station Lansingerland-Zoetermeer geopend. Want daar moest een wijk bij komen. Die wijk is er nog steeds niet. Er moet een windmolenpark nu komen. Ja. Die komt er waarschijnlijk ook niet. Want anders zou het best bereikbare windmolenpark van Nederland zijn. Nu schijnt er toch een wijk te komen. Oftewel politiek, back and forth, ja. Provincie, gemeente, het gaat maar door. Dus het is geen automatisme. Een station en de rest is met een vinger geregeld.
Maar dat zeg ik ook niet.
Dat het stadion natuurlijk van ons is. Hè? Het is van ons geworden. En daarom is dit een beetje teleurstellend. Want we moeten toch naar anderen kijken. Terwijl je zou denken, het is van ons.
Andere?
Nou, je gemeente. Hebt het over de gemeente en wat er in die buurt gebeurt en al die andere stakeholders in op Spangen en in Rotterdam.
Ja, maar dat is iets, en dat probeer ik telkens maar duidelijk te maken hier, maar dat komt op een of andere manier maar niet door. Uiteindelijk wordt er geen stadion in Nederland gebouwd zonder gemeentelijke steun. Dat is een onmogelijke business case. Als je weet wat een tribune kost en wat de opbrengsten zijn met seizoenskaarten, en zo simpel is het ook, nou, dan moet je hem niet gaan bouwen. Ga ik je nu vertellen. Dat is de uitkomst. Maar uiteindelijk gaan we het toch doen met elkaar. En daar zal steun bij moeten komen. In 2000 zijn er heel veel stadions gebouwd. Zijn heel veel gemeentes zijn ingestapt in stadionprojecten. Omdat ze uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Zo ook het Sparta Stadion wat in 2000 opgeleverd is. En de recente Kuip nieuwe Kuip die niet door is gegaan. Ook daarin, zat de gemeente dik in. En dan dik in aan de voorkant met een bepaald aandelenpakket in een BV. Maar alles wat daarnaast er nog eens een keer inging aan infrastructuur en grondeigendommen die gerealiseerd moesten worden, dat vergeten we dan allemaal maar. Want anders gaat het ook nooit vliegen.
Maar op Woudestein hoorden wij 20 keer zeggen in het hoofdgebouw van ja, wij gaan hier uitbreiden en dat komt snel. Hoe kan het dan dat daar...
Is het al gerealiseerd?
Is dat de wens is de vader van de gedachte?
Dat is wens denken.
Maar dit is het. Kijk, en ik lees ook van andere clubs dat ze grootschalig aan gaan kondigen dat ze binnen nu en een jaar het stadion uit gaan breiden. Ja, dat is inmiddels weer 3 jaar geleden. Ja, ik hou daar niet van. Laten we het gewoon realistisch met elkaar houden. Stadionbouw in Nederland is zeer complex. Heeft alles te maken met de business case die een voetbalclub heeft. Wat is die business case? Uiteindelijk veel te weinig inkomsten ten opzichte van het stadion wat gebouwd moet worden. Daar had Feyenoord daar last van. Daar heeft Sparta last van. En ik ken zo nog wel wat collega-clubs opnoemen waarvan zij kijken van, hey, dit gaat het kosten om te bouwen. En dit levert het extra op. Niet haalbaar. Maar we gaan het toch doen. En dat is dus complex. En dan snap ik wat jij zegt, Ruud. Ja, misschien inderdaad. Maar ik ga niet wachten op de politiek. Wij gaan ons daaraan vasthouden. We gaan ons daarin voorbereiden. We zijn al jaren bezig om die lobby. En de laatste maanden zijn we die lobby nog eens een keer aan het intensiveren. Daarnaast zijn wij ook de laatste maanden heel druk bezig om de gesprekken op te voeren. Want wij willen klaar zijn voor die beslissing. Of die nou valt of niet valt, ik heb goede hoop. En laten we hier allemaal aan tafel die hoop hebben dat die beslissing wel degelijk wel gaat vallen. Want dat zou voor ons een volgende stap kunnen zijn naar de volgende fase.
Ja, ik ga je bijna onderbreken.
Nee, helemaal niet. En wij zijn druk bezig op dit moment met supporters en sponsoren om het net op te halen in gesprek. Jongens, als wij met elkaar naar een stadionontwikkeling willen gaan, wat is jullie input? We nemen jullie mee, we nemen jullie gedachtes mee. En dat zijn we op dit moment de afgelopen maanden ook nog eens een keer aan het concretiseren met elkaar. Dus wij zijn ons aan het voorbereiden op. En dit is een traject wat al heel lang loopt. We hebben de eerste jaren van deze casus, laten we hem zo wel even noemen, met name gefocust op financiering. Ook daarin zijn we op dit moment met elkaar stappen aan het maken. En vanaf 2026, als die beslissing is gevallen, hoop ik een soort versnelling te krijgen. En hopen is 1, maar daarna acteren is 2. En dat doen we zeker.
Maar als je supporters meeneemt, wil je dan Anton ook meenemen?
Dat is belangrijk. Dan kan Anton misschien wat schrijven. Nee, Anton, ik ga het even overnemen nu. Want er worden hier allerlei abstracte termen gebezigd. Maar de vraag die gesteld
voor
moet
jou
worden...
Ik vond het wel heel concreet.
Ja, zeker.
Hoor.
Ik denk nu vanuit de Sparta supporter. Wat gaat die supporter straks merken aan het stadion wat er gerealiseerd kan gaan worden als dat station er gaat komen? Hoe gaat dat eruit zien?
Nou, daarover zijn we onder andere met de sportsvereniging op dit moment in gesprek.
Te abstract voor Frank.
Zij geven input en dan die input die moet uiteindelijk leiden tot uitbreiding hoofdgebouw en in eerste instantie uitbreiding van de publiekscapaciteit.
Nee, in eerste instantie publiekscapaciteit, dat was altijd je derde
Nee, maar optie. Luister, die twee die hangen, dat klopt.
Maar, jij zei altijd, eerst sponsoren en hoofdgebouw en dan pas stoeltjes. Dat zei je altijd.
Nee. Ik zal jou precies de volgorde uitleggen. Upgrade van de publieksfaciliteiten, vinkje erachter. Ja? Ja? Op drie zaken nog na, gaan we daar ook waarschijnlijk op komen. Publieke, toiletten en horeca, kasteeltribune, toiletten en horeca, hoofdtribune. En de geluidsinstallatie, hè, dus dat is één. Dus upgrade van de publieksfaciliteiten. Twee, upgrade van de sponsorfaciliteiten. En drie was de upgrade van de capaciteit. Alleen, we zijn door in de loop van de tijd zijn we ingehaald als het gaat over die capaciteit. Ook meerdere malen hier gezegd, sinds corona zien wij een oneigenlijke groei van het aantal seizoenskaarthouders. Eerst was de groei van 300. Na corona is dat volledig geëxplodeerd en heeft het ons allemaal verrast als het gaat over een uitverkocht kasteel. Die twee worden nu samen gevoegd. Commerciële groei en publiekscapaciteit gaan samen.
Oké.
Concreet genoeg, Frank?
Ja, concreet genoeg. Tot die tijd geen nieuwe speakers?
Nee.
Nee, oké.
Als wij keuzes moeten maken, dan investeren we op dit moment ons geld in spelers.
Duidelijk. Als je thuis dingen duidelijk probeert te maken, ga je dan ook zo met zo'n stemverhoging en enthousiasme praten? Weet je, wat heb je gezegd? Was je vanavond wil eten?
Kom een keer bij me thuis, dan gaan we er zo van hebben.
Ik moet iets harder praten, jij moet iets zachter.
Mooi jongen. Ja. Nee, maar mevrouw Laros luistert dan altijd...
Die luistert altijd heel erg goed.
Ook als je zachtjes praat.
Ja.
Oh, dat is fijn. Doelstelling, Gerard, kom eerst naar jou. Doelstelling bewust gekozen voor plek 8 tot en met 12. Omdat jullie niet weten wat er in de winterstop gaat gebeuren. Leg ik het zo heel kort, compact uit?
Nee, we gaan in die winterstop kijken hoe het er dan op staat. En wat er dan gaat gebeuren. Om misschien de doelstelling nog wat te verfijnen. Maar om nu al uit te spreken, heel concreet, dit wordt de doelstelling tot het eind van het seizoen. Dan is het zeker een realistische doelstelling. Ja. Maar in de winterstop, en we staan op die 8e, 9e plek. Ja, dan zullen we dat bij gaan schaven. Staan we op die 12e, 13e plek, ja, dan wordt het
een beetje ook een hoog. Ik denk dat het realistisch is. Ik denk ook dat het veilig is. Hè? Want je weet, de top 4 is normaal gesproken beter. Twente, Utrecht ook. NEC misschien 7e, denken jullie een beetje anders over wellicht. Maar daarna zit je in hetzelfde vijvertje als Go Ahead Eagles, Groningen, Heerenveen. Misschien Fortuna. En daaronder NAC, Zwolle, Heracles, Excelsior, Telstar, Volendam. In willekeurige volgorde. Vat ik het zo goed samen?
Nou, daar kijk je naar ik weet niet waar je dat op baseert, Fortuna en Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Maar wij kijken gewoon naar het spelersbudget.
Mm-hmm.
Ja. Wat een club voorhanden heeft om te besteden voor zijn selectie. En dat vinden we een redelijke richtlijn die we kunnen volgen. En daarboven willen wij als Sparta presteren. Nou, in een goed seizoen wordt dat dan plek 8, 9. Nou, dan ga je dus meedoen om iets heel moois. En heb je pech en schop je hem er niet in de blessuretijd zoals afgelopen zondag. Of je hebt wat blessures, je krijgt nog een keer met zo'n mito situatie te maken. Ja, dan moet je misschien gewoon plek 11, 12, 13 koesteren. Maar dan speel je wel weer gewoon Eredivisie. Dat is ook Sparta.
Waarom heb je je laten verleiden tot een doelstelling? Want de vorige keer...
Omdat jullie er allemaal om vragen.
Ja. Ja, je komt er niet bij ons mee.
Dat hoeft ook niet per se, Anton.
Ik heb jou niet gebeld, Anton. Sorry. Nee. Dat was ik even vergeten.
De window is nog niet afgelopen of er wordt gevraagd om een doelstelling. Dus die stellen wij elk jaar met z'n drieën vooraf vast, voordat we ook iemand spreken.
Na lang beraad dus.
Nou, helemaal niet. Meerdere beraden.
Ja. Meerdere beraden.
Ik wil naar de Spartaan van de week.
De Spartaan van de week.
Gasten gaan voor. Jullie moeten heel graag iemand...
Ik vond het heel bijzonder dat Jonathan de Guzman afgelopen zondag inviel. Ja, vond ik leuk. Hij heeft natuurlijk zijn contract met zijn jaar verlengd. Begint dan vol enthousiasme zijn voorbereiding. En dan vervolgens raakt hij geblesseerd. Moet hij ook weer terugkomen. Daar is hij natuurlijk zeker mee bekend. Maar je moet het maar wel weer doen. En dan vind ik het geweldig dat hij invalt.
Zeker. Is het een prestatiecontract wat hij heeft getekend?
Ja, een laag basissalaris met een hoge upgrade als hij speelt. Klopt.
Wat is jouw Spartaan van de week, Gerard?
Ik ga ook voor een speler. Dat is Lens Duivenstein. Wow. Is natuurlijk met heel veel enthousiasme en ambitie bij ons gekomen afgelopen zomer. Misschien voelde hij ook wel een beetje de druk van, een transfersom voor mij betaald in dezelfde stad, et cetera, et cetera. Raakt hij geblesseerd, keihard gewerkt om weer terug te komen. Wordt hij toch wel aardig onheus bejegend in zijn eigen stadion bij de club waar hij heeft gepresteerd.
Sterker nog.
En ook heeft gezorgd dat ze nu in de Eredivisie spelen.
Hij moest van het veld afgehaald worden door de veiligheidscoördinator.
Bij het uitlopen.
Dat
begreep ik ook later.
Dat is wel echt lelijk hoor.
Ja, dat is absoluut niet goed te praten. Dus ja, ik vind... En hoe die dan invalt met de energie en intensiteit... waar we het ook over hebben gehad... wat in het hedendaags voetbal heel belangrijk wordt... en de toegevoegde waarde die hij aan ons spel kan brengen. Hij moet nog fitter worden. Hij zal vrijdag niet in de basis beginnen. Daar is het nog te vroeg voor. Maar dat verdient wel een enorm compliment. En is hij voor mij Spartaan van de week.
Ik heb een goede smaak, Gerrit. Ik had het zelf ook opgeschreven. Okay. En niet alleen omdat hij ook uit het Westland komt. Oh, nee.
Dat is bij jou altijd heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk, ja.
Als er in Nederland een vrachtwagen op de vluchtstrook staat, hè, ergens bij Den Haag, dan sluiten wij de rechter rijstrook af ongeveer van Rotterdam tot Amsterdam. Zo zijn wij, hè, voor de zekerheid van alles. En als je dan kijkt naar andere landen, een beetje Zuid-Europa, dan zetten ze 1 meter voor die vrachtwagen een pionnetje neer.
Waar ga je naartoe?
Dat is het verschil tussen Nederland. Nee, maar daar moest ik aan denken. Toen Lens Duivenstein van het veld gehaald werd.
Oh.
Weet je wel, zo'n veiligheidscoördinator. Ik denk, weet je, bij Excelsior, dat is een leuke, sympathieke club met heel veel jonge supporters op de tribune. Nou. En die hebben echt wel iets lelijks gezegd. Anton, daar ben ik heel met je eens.
Stop. Maar zij hebben de huid volgeschold.
Ja, dat zijn pubertjes, joh. Laat gaan. Maar jij ligt daar wakker van. Ik zeg, laat ze gaan. Mijn zoon is ook een puber. Die zegt ook wel eens gekke dingen.
In de maatschappij,
maar ik was even ergens
naartoe
gaan. En zo'n Duivenstein had best wel kunnen lopen. Er was echt niks gebeurd. Alleen zo'n veiligheidscoördinator, die denkt, ja, als er wat gebeurt, krijg ik de schuld. Dus moet hij er vanaf.
Ja, maar wacht. Na de wedstrijd liep ik naar huis. Gewoon tussen al die families. Toen zag ik die jongetjes die jij nu bagatelliseert met bivakmutsen en riemen op weg naar het uitvak. Hè? Jij hebt het over. Jij maakt er iets kleins van. De hele wedstrijd hebben we hele erge dingen gehoord. Er is niets omgeroepen. En na afloop hadden ze vrij spel. Want ik ben naar een agent gefietst en gezegd, er komt daar niemand aan, pas op. En het enige wat die agent zei, we weten het. Die gasten krijgen vrij spel, die moeten geen vrij spel
moeten zeggen? Ik ga hem zo in zijn knie schieten.
Nee, erop af natuurlijk. Gaat ze toen niet vrij laten
lopen. Het was wel iets meer wat Anton zegt. Want in de afloop ben ik geïnformeerd door mijn veiligheidscoördinator. Dat tegen Lens, dat is een overleg niet door. Dat is niet het initiatief van één persoon geweest. Maar dat is een overleg met meerdere personen geweest uiteindelijk. En na afloop is er inderdaad hevige controle en volging geweest van supportersgroeperingen door de politie. Dus dat is waar.
Er was echt wel veel aan de hand, hoor.
Ja.
En dat is echt lelijk.
Speelde wel.
Maar jullie gaan mij nu proberen wijs te maken dat Excelsior een harde kern heeft.
Ja, dan had je korte afstand daarna moeten gaan kijken, want je wil ze niet tegenkomen.
Nou, en ik heb me laten vertellen dat er ook gasten van FC Eindhoven bij waren met wie ze dan een verbond hebben. Ja, want dat soort treurige dingen.
Dit moet het stadion uit.
Maar dat is lekker bij Daan Bovenberg en de directie van Excelsior om daar tegen op te treden.
Natuurlijk namens ons, jij bent dan onze directeur. Kun jij niet een signaal geven dat iets wordt omgeroepen van stop dit? Want we hebben echt vreselijke dingen gehoord.
Wordt dan nee... Knik, dat gaat niet.
Dat is nee, dat moment... Kijk,
waar komt het nou vandaan?
Nee, maar het is misschien wel even goed om te weten. Wij zijn bij alle thuiswedstrijden sowieso natuurlijk, maar ook bij alle uitwedstrijden zijn wij erbij. En waarom zijn wij erbij? Buiten het feit om het sportieve aspect natuurlijk met elkaar te volgen, zijn wij er ook bij om verantwoording te nemen. Verantwoording te nemen op het moment dat het wordt stilgelegd, vliegen wij naar beneden. Gaan we zo snel mogelijk daar dat we samen plaatsen, is altijd de scheidsrechterskleedkamer. Daar kom je bij elkaar. En daar maak je dan op ook afspraken. En dan is het aan ons om vervolgens de verantwoording en de veiligheid te verzorgen van spelers, staf en onze supporters. En dat is het moment dat wij daadwerkelijk invloed daarop hebben. Tot dat moment ligt het altijd bij de directie van, in dit geval de tegenpartij van uitwedstrijden.
Maar jij zit waarschijnlijk in de buurt van de directeur van Excelsior?
Nee.
Nee, niet eens? Wat ik zou denken, geef hem een elleboogje. Moet dit nou echt zo?
Ja, maar dat ligt echt, als dat directies moeten gaan constateren, dat ligt echt bij een veiligheidsorganisatie. En die veiligheidsorganisatie, die zijn de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd. En die kunnen dat prima met elkaar beoordelen, wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Als het gaat over dit soort spreken.
Ik ben na afloop naar de directeur van Excelsior toegegaan om te checken wat er nou was met Lens Duivenstein. Hij nuanceerde het een klein beetje. Jij zit al ja te knikken, Ruud. En hij zei ook, ja, je weet als je een gevoelige stap maakt, dat zijn de woorden van Daan Wovenberg van Excelsior naar Sparta, van Sparta naar Excelsior, dan weet je dat er spreekoren kunnen komen. Ik vind dat wel meevallen, want volgens mij is Rick Meijsen heel netjes behandeld door de aanhang van Sparta. Dat hoeft allemaal niet per se met scheldkanonades. Maar dit is wat hij zei in elk geval. Dus,
ja, maar dat was alles.
Hè?
Dat was alles.
Ja, hij wil het
dus
niet.
Het is,
je moet het maar verwachten.
Het is logisch, want het is een gevoelige stap. Punt.
Ja, ik vond het ook niet heel erg.
Kijk, waarom wordt Meijsen wel? Dat vinden wij Spartanen, dat als je naar Excelsior gaat, doe je een stapje naar beneden. Dat is wat anders, want Excelsior Sparta, dat vinden wij een stap omhoog. Net zo goed als dat wij ons drukker maken om Feyenoord dan Feyenoord om ons. Dat is een beetje die verhouding. Dus als er een speler, Jens Toornstra, zal niet negatief benaderd worden door de Feyenoord supporters. Maar als een goede speler van Sparta naar Feyenoord gaat, vinden wij niet leuk.
Zo, ja. Wellicht. Hebben jullie nog een andere Spartaan van de week? Anders wil
ik wil John van der Mark benoemen. Dat is een honkballer die meer dan 500 wedstrijden dit eerste van Sparta heeft gehonkbald. Maar ook een trouw supporter is van Sparta 1 op het kasteel. En dat is een man die in de kracht van zijn leven natuurlijk recht omhoog het kasteel binnenliep. Maar nu in Capelle voor zijn gezondheid bezig is en in een rolstoel zit of met een rollator.
Hoe oud is hij ongeveer?
Ik denk dat hij halverwege 60 is, misschien iets ouder, misschien richting naar de 70. En die zou ik een hart onder de riem willen steken, omdat ik hem graag weer terug wil zien op het kasteel, dat hij Sparta kan aanmoedigen. Jij kent de naam, dat zie ik aan je reactie.
Ik heb hem gehad op mijn kamer.
Ja, heeft hem moeilijk gehad in Antonius Binnenweg. En ja. Je komt niet vaak levend uit Antonius Binnenweg. Dat is hem gelukkig wel gelukt. Zit nu in een verzorgingsplek in Capelle. En ik zou hem willen benoemen als iemand die we niet mogen vergeten als Spartaan die 500 mooie wedstrijden voor Sparta heeft gehongerd.
Sterkte voor John.
Ja. Ben je nog iemand, Anton?
Ja, ik vond het heel leuk dat John Nieuwenburg terug is op het kasteel.
Ja.
Daar vond ik echt blij mee. Want
het is al een tijdje, maar...
best pijn dat Kooijman wegging en dat Boukari wegging. En dat Boukari afgelopen week in de krant zei van... nou, ik heb gevraagd, mag ik het tweede doen? Mag ik Jong doen? Maar ik heb nee gehoord. Dus ben ik hier. En ja, dat doet zeer. Maar dan is het fijn dat een Spartaan als Nieuwenburg, aan wie we mooie herinneringen hebben, terugkeert.
Waarom doet jij dat zeer?
Spartaan van de week.
Fysiek trainer, hè, John Nieuwenburg, zo mag ik hem noemen. Ja.
Waarom doe jij dat zeer?
Het vertrek van Boukari.
Ja, dat is toch een part of
Boukari hoort bij de club, toch? Nee, al deze foto's die om ons heen hangen, dat hij dat makkelijk op kunnen staan.
2025 mensen komen en gaan, toch?
Ja, dat zo zie jij voetbal, maar ik niet. Voor
maar
mij
Anton,
is,
het is toch niet uitgesloten dat hij nog eens terugkomt?
Ja, zeker.
En dat geldt voor Frank ook.
Ja.
Als jij de keuze maakt tussen
Jeff Stans dan in dit geval en Boukari, ja. Ik zou dan met een clubhart zeggen, nou, kies dan een
dealer
bij ons vandaag.
Ik zou voor de beste gaan.
Ja. Ja, nou, zo goed deed Jong het niet het afgelopen jaar.
Dus is voor jou de conclusie dat Stans niet goed genoeg is? En,
nou ja, ik zag het.
Dat is wel een beetje supporters praten.
Maar daar zit Anton voor.
Maar goed, jij vindt het ook leuk dat Nieuwenburg
ja, zeker. Zeker. Maar het doet me geen pijn als hij ook weer weggaat.
Zijn wat kijkersvragen binnengekomen. Hoe lang heb jij nog, Ruud? Of kan je nog een kwartiertje blijven?
9 minuten.
Echt waar?
Ja.
Oh, nou ja, misschien dat we halverwege een changeetje gaan doen qua stoelen.
Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post.
We gaan beginnen. Eerst gaat het over Maurice Stijn. Een vraag van Kim Riekwel. Ik weet niet of het een hij of een zij is ook niet zo relevant. Verder, wat is nu het verhaal achter de verlenging van Stijn voor maar 12 maanden en niet langer? We willen graag voorkomen dat we weer dezelfde onzekerheid hebben als eind vorig seizoen. En waarom mag een trainer zo'n grote stempel drukken wat betreft staf, aankopen en huurspelers, terwijl er maar voor 1 jaar is getekend? Gerard, kan jij Kim wat meer informatie geven?
Nou, dat tweede is natuurlijk gewoon een aanname.
Ja.
Het eerste is gewoon, als ik Maurice een 3-jarig contract geef, dan hebben we ook aan het eind van het seizoen een uitdaging. Want je kunt er allerlei dingen in opnemen. Dat een trainer makkelijk weggaat of dat wij makkelijk van de trainer af kunnen komen. Maar de hoofdreden is dat we Maurice kennen. We hebben natuurlijk, is dit het derde contract. Waarin wij gewoon met elkaar hebben afgesproken, in het vertrouwen wat we hebben naar elkaar. Wij gaan aan de slag, 1 jaar contract, we gaan aan de slag met elkaar. En in de winterstop, vaak is dat trainingskamp, dat is even ligt eraan of we dat nu ook nog doen. Maar rondom die periode, die voetballoze periode, gaan we weer bij elkaar zitten en dan kijken we elkaar aan en vinden we elkaar nog leuk. Ja, we zien nog de ambitie samen. Ja, oké. Okay. En dan gaan we praten over de toekomst. Hoe die er dan ook maar uitziet. Als het een eerste contract zou zijn,
dan zou ik zeker daarvoor een tweejarige verbintenis aangaan. Ligt ook natuurlijk aan waar die trainer staat op dat moment, ja, die we dan aantrekken. Dus dat is de reden. Een hoofdtrainer heeft altijd invloed op zijn staf. En want daar moet hij dagelijks mee werken. Dus hij heeft daar zeker zeggenschap over. Maar aan het eind van de, aan het eind van de dag neem ik het besluit of we een van een staflid afscheid nemen. Of dat we met iemand verlengen of dat we iemand erbij halen. Want het staflid is in dienst van Sparta en ja, niet
en even
in
duidelijk
dienst van BV Stijn.
Even voor extra verduidelijking. Heel veel mensen die denken, ah ja, Said Bakati die werkte al met Maurice Stijn bij Ajax samen. Dus die zou wel via Maurice naar Sparta gekomen zijn. Maar jij hebt daarvoor al natuurlijk met Bakati samengewerkt bij Cincinnati sowieso. Ja. Bij Zwolle ook?
Ja, in eerste instantie bij PEC. Met Jaap Stam als hoofdtrainer. En daarna ook weer met Jaap Cincinnati. Dus ik ken Said al goed. Maar het is wel de samenwerking tussen Said en bij Ajax. En er was al een eerder keer gesprek geweest tussen Said en Maurice. Waar ik vanaf wist toen Maurice nog niet gevraagd was door Ajax.
Over de staf gesproken, Manfred. Jij zei deze week in het AD in een interview dat je de staf graag wil uitbreiden in de toekomst.
Nou, dat is in eerste instantie aan Gerard. Maar met name, ik vind dat wij de afgelopen jaar enorme ontwikkeling hebben gemaakt in die groei van die staf. En ook de professionals die je daar aan toe wil voegen.
En wat kan er
om
bij?
Uiteindelijk het niveau van het voetbal er weer beter gefaciliteerd te
krijgen.
Ik ben
ook wel benieuwd.
Ja. Wat moet er nog bij?
Welke functies denk je aan?
Ja, wat moet er,
wat, je krijgt eigenlijk een zak geld.
Het wordt steeds meer specialisme. Steeds meer expertise. Liverpool heeft een standaard situatie trainer. En nu zie je in één keer dat iedereen dat gaat naapen. Oh ja. En ongetwijfeld zal dat over 5, 6, 7 jaar zal dat ook bij ons een keer bespreekbaar worden. Om specifiek een trainer voor standaard situaties. Wordt toch tussen de 50% en 65% geloof ik van de wedstrijden door beslist.
Standaard. Ja, bij ons wel. Wij krijgen vaak uit corners doelpunten tegen.
Nou ja, goed, als je ook zoveel corners weggeeft, dan wordt de kans ook groter dat je een keer een goal tegen krijgt.
Flippen corners al tegen.
Wij geven veel makkelijk corners weg. Dat we altijd zeggen op de tribune van, nou ja, ach ja, we krijgen hem toch niet tegen. Dus,
wat vragen over de sfeer en over het gebrek aan sfeer. Eerst een vraagje van Sebastian Gruiters. Wanneer wordt er verwacht dat er weer open trainingen zijn voor belangrijke wedstrijden, zoals de derby bijvoorbeeld, als je dit op Terbregge kan, dan een keertje mogelijk op het kasteel. Hebben jullie, even naar de supporters, Ruud en Anton. Nou, Ruud weet ik al wat hij gaat zeggen. Vinden jullie het belangrijk, een open training? Jij niet, Ruud, denk ik. Anton?
Ruud wil komen kijken.
Wel op dat soort momenten, denk ik.
Ja, vind je wel belangrijk?
Dat het voor fans belangrijk is dat er...
Met je fakkel?
Met je fakkel.
Nou, paar we naar party.
Nee, maar binding tussen spelersgroep en fans is toch belangrijk?
Dat is waar.
Absoluut. Dus als de fans vragen, we willen jullie zien en leren kennen en ja, aan de selectie proeven, dat klinkt stom, dan moet dat toch kunnen?
Zeker.
Vind ik dat geen raar verzoek.
Nee.
We zijn het er ook over eens.
Nee, maar we zijn het er ook helemaal over eens, Anton. Dus ik denk dat
wanneer komt dat pad erop te brengen?
Prima verwoord.
Ja,
het pad. Ja. Het pad op de supportersfaciliteiten verwachten we binnen nu een anderhalve maand.
Oké. Okay, en een,
dat is concreet, Frank.
Ja, dat is heel concreet. Ja, maar dat is concreet genoeg.
We hebben een laatste training gedaan. Ik denk dat het voor de mensen tegen Feyenoord was op het kasteel een keer. De poorten open.
Hadden we toen niet kunstgras? Weet ik niet.
Nee, echt gras. Dat was echt gras, ja.
Hebben opgesteld doordat we in het stadion trainen.
Ja. Ik heb een enorm lange mail gekregen van Peter van der Zwan, de voorzitter van de supportersvereniging. En het begint met lof voor de podcast, maar dan is hij daar ook kritisch. Ook omdat hij zelf bij naam werd genoemd in de vorige podcast. Hij snapt dat Robert zich stoort aan vlag in een krap uitvak. Maar Anton, je herhaalde kritiek op zwarte jasjes, capuchons en blote basten. Puntje. Je kan dan twee dingen doen. Je kan je blijven irriteren en er tegen blijven ageren of het gesprek aangaan en het omarmen. De fanatieke supporters, vaak ook ultra's genoemd, zijn een subcultuur waar je simpelweg niet omheen kan. Objectief gezien een enorme meerwaarde met fraaie spandoeken en onvoorwaardelijke vocale ondersteuning. Op mijn beurt, dus op de beurt van Peter, stoort het me enorm dat zo'n groep op deze manier wordt weggezet. Dat gebeurt al genoeg in het land en in de wereld. Laten we vooral de verbinding zoeken met elkaar. Rood-wit verbindt, ook onder supporters. Bivakmutsen en vuurwerk zijn onzin. Daarover zijn afspraken gemaakt. Hou je vooral bij de feiten en waak ervoor om een repeterende langspeelpalaat.
Nou ja, hij zegt het goed, rood-wit verbindt. Laat ze dan ook rood-wit aantrekken. Ziet het er in ieder geval wat gezelliger uit.
Rood-witte bivakmutsen.
Nee, rood-witte shirts.
Oh. Zwarte... Ja, ik wil onze ogen niet sluiten voor bijvoorbeeld als Sparta wat te vieren heeft. Hè, dan gaan we voor het hoofdgebouw staan met duizenden man. Dan komt de bus aan. En dan is er een groep die erg domineert. En je ziet gewoon het andere daarvan schrikken en terugdeinzen.
Is en dat vind ik echt zonde.
Of jij schrikt ervan.
Nee, maar Sparta is toch ook een familieclub? Ja. En ook weer dit harde kerntje van Excelsior, die naar buiten stormen met inderdaad die intimiderende kleding en dan nog een bivakmuts bovenop. Daar ageer ik echt tegen.
Maar Peter zegt, bivakmutsen zijn onzin. Klopt dat, Manfred? Bivakmutsen zijn onzin? Ja.
Nee, dat is geen onzin, want we hebben de Corteo's gezien. Hè? Die gaan naar Van Brouwers.
Dat is buiten het stadion.
Daar heb ik echt wel bivakmutsen gezien. Dus er is een klein clubje bij Sparta dat toch neigt naar die kant van het aandanger zijn.
Maar Anton, als ik daarop aan mag vullen, van laten we nou echt waarderen met elkaar en het enthousiasmeren met elkaar. Hoe wij, hoe onze supporters en het contact wat wij met onze supporters hebben, ook de fanatieke aanhang. We hebben er een goed contact mee, we zijn in gesprek. En of dat nou de sportvereniging is, of het zijn de Spangenaren, of het zijn andere groeperingen. Daar mogen we alleen maar blij mee zijn. En sommige zaken horen niet thuis in het stadion, daar hebben we ook afspraken met elkaar overgemaakt, maar ik sluit me zeker aan bij Peter. Nogmaals, laten we het waarderen.
Oké, bij deze. Ridder te Voet heeft nog een mailtje gestuurd, ook een hele lange mail, die zegt, joh, weet je hoe het nou komt dat er misschien af en toe een gebrek aan sfeer is? Namelijk dat er voor het kasteel geen tribune doorgetrokken is. Misschien dat daarover nagedacht kan worden. Mocht er ooit een stadion uitgebreid gaan worden, jij haalt een diepe zucht.
Nee, we hebben het wel eens onderzocht, maar we zijn er niet enthousiast over.
Niet enthousiast over.
Nee. En we hebben daar ook onze minder valide supporters zitten.
Ja, inderdaad. Nou Ruud, vanwille van de tijd, uitspraak van Bart Nolles, ga ik door met de glazen bol.
De glazen bol.
Zal ik alweer bovenaan staan?
Nee. Ik ben nog puntloos. Het gaat toch goed met Sparta? En dan weet je, dan sta ik onderaan. Als,
Je had een gelijkspel, hè?
Ja, ik had een gelijkspel. Je luistert me ook helemaal tot het eind, Gerard.
En wat had Robert gezegd met die punten? Krijg ik
niks anders.
Ja, overwinning. Okay. Een overwinning.
Dus ik heb punten.
Ja, Anton heeft nu 2 punten, Ruud 1 en ik nog.
Gaat Anton bovenaan?
Ja. Omdat het goed gaat met Sparta, maar qua resultaten.
Zullen we stoppen?
En ik heb weer geen overwinning voor aankomende vrijdag in dit geval. Maar ik laat mijn voorspelling een klein beetje afhangen van die van jullie. Dus.
2-1.
Ah, Judas.
Ja.
2-1, eerste goal Lauritsen.
Anton.
3-0. Eerste goal Lauritsen.
Nou, Manfred en Geert vindt het altijd leuk om mee te doen.
Overwinning.
Oh god.
Lauritsje.
Ja.
Voor mij ook, overwinning. Uiteraard.
Ja?
Goed zo.
En?
Wie scoort?
Ja, Gerrit, hoef je dat niet uit te leggen.
Lens Duivenstein.
Oh, gaat hij in de basis starten dan?
Nou, ik kan ook als invaller scoren.
Ja, maar dan wordt het een krappe overwinning.
Dat mag niet uit. Nee, 2-1 is, 2-1 is ruim.
Laten we ons niet... dat we nu te veel gaan dromen. Het wordt aanstaande vrijdag echt een hele lastige pot. Er is een nieuwe energie bij FC Twente. Dat gebeurt altijd.
Werkt dat, een nieuwe trainer?
Dat gebeurt altijd met een nieuwe trainer. Er gebeurt er iets in die groep.
Ja, ik zag dat VVV John Lammersweg eerste wedstrijd gewonnen.
Ja, precies. En dat zal ook bij Twente zijn. Dus. En Twente is gewoon qua spelers echt gewaagd aan ons. Of andersom, hoe je het maar wil zien. Dus we zijn echt aan elkaar gewaagd vrijdag. En dan zal het niet altijd even leuk zijn, Anton. Ik waarschuw je maar vast. En het zal wel super spannend worden. Spannend, waarin het op een gegeven moment gaat om de details. En ik hoop dat die weer onze kant op gaat vallen. Maar het is niet zomaar een gegeven nu naar 5 wedstrijden, 9 punten, dat wij eventjes wel FC Twente gaan opbouwen.
Nou, ik proef een heel klein beetje dat optimisme, net als dat er werd geproefd in een aanloop naar Feyenoord thuis. Nou, dat werd, we weten hoe dat is afgelopen. Het wordt geen 0-4, maar wel 1-1 met de eerste goal van Ricky van Wolfswinkel. Weten jullie dat ook alvast? Dus, ja. Dit was het. Dit zijn jullie nog kwijt, jongens, want Ruud moet naar de volgende afspraak.
Hoi.
Nee, hè?
Jullie toch ook?
Wij ook.
Nou, de afspraak is, ik weet niet wat jullie allemaal hebben meegenomen qua snuisterijen. Dus we gaan eens even die koeken en zo opmaken.
Ik dacht dat jij
kan zeker nog een kop koffie nog drinken.
Ja, toch? Dankjewel. Als mensen nog een reactie op deze podcast willen geven, kan dat natuurlijk sport@rijnmond.nl. Gaan we die volgende week behandelen. We danken jullie voor de openheid. We zien jullie hier in deze studio aan het eind van het seizoen weer terug. En vast nog wel een keertje eerder. Heb je alles gevraagd wat je wilde vragen?
Ik ben helemaal leeg.
Jij ook, Anton?
Ja.
Gelukkig.
Zin in vrijdag.
Nou, anders wij wel. Dankjewel. Ja, aftrap 8 uur. Tot dan. En heel graag tot een volgende week bij een nieuwe Sparta naar voren. Dag.
Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver.
Sparta naar voren!